In Genesis 49, waar wij zouden samenkomen, nou wij niet, maar die broers wel, in vers 2, om te horen naar Israël hun vader. En zoals eerder gezegd, in vers 1 wordt gezegd, het gaat over niet maar de navolgende dagen, maar de laatste dagen. We hebben uitgebreid bij die term stilgestaan, om u te laten zien dat dat echt de betekenis van de term is. De laatste dagen. En eigenlijk dus beperkt deze profetie zich tot nieuwtestamentische tijd, want dat is er de strekking van. En daarbij kijken we niet precies op een dag, ook niet op een jaar trouwens, maar zo in het algemeen. Hoe dat zal gaan. Waarna zij worden samengeroepen. Ik vind dat wel komisch eigenlijk, dat is niet het goede woord, maar ik vind het wel aardig dat er staat, komt samen en hoort. Want achteraf weten wij, althans kunnen wij weten, dat die zonen van Jacob, die stammen van Israël, ook daadwerkelijk samengekomen zijn. Het vereiste weliswaar een grote volksverhuizing, maar ze zijn inderdaad ooit vergaderd. En van daaruit, hier in Noordwest-Europa dus, en van daaruit overigens wel weer verstrooid geworden, als je dat zo kunt zeggen, uitgezwermd, lijkt me een goede term, over de wereld. Maar niettemin, zij kwamen samen, inderdaad. Ik lees de laatste tijd zo tussen de bedrijven door wel eens wat geschiedenis, en ook wel oude geschiedenis van Nederland. En ik vind het ook, dan vind ik het inderdaad komisch hoe daar tegenaan gekeken wordt in de geschiedenisboeken. Hè? Want ja, dan had je hier in Europa, ook in Nederland zal ik dan maar zeggen, had je eerst de steentijd. Steentijd heet dat, hè. Waarvan men alleen stenen gebruiksvoorwerpen heeft opgegraven. En toen kwamen de hunnebedbouwers. Dat was weer een ander volk. En toen kwamen de Illyriërs en dat was weer wat anders. En op een gegeven moment zijn hier de Kelten. En waar die lui allemaal vandaan komen, ja, dat weten ze dan niet, hè. En de een noemt ze zus en de ander noemt ze zo, want ze gaan onder verschillende namen. En maar waar ze dan vandaan komen en hoe dat gegaan is, en dan dat weten ze niet. En dan zeggen ze, nou ja, en toch, ze zijn toch wel familie van elkaar naar het schijnt, of ze hebben elkaars gebruiken overgenomen. En ze hadden toch eigenlijk wel dezelfde lichaamsbouw en dat soort dingen weer. Weet je wel, dan meten ze skeletten op en schedels enzovoort. En wat het wel was, ik vind het altijd wel wat komisch. Men weet het dus niet, eigenlijk. En uit archeologie is dat ook eigenlijk niet op te maken, maar geschreven bronnen zijn er nogal wat. Maar ja, die komen tegenwoordig pas nadat de eerste archeologen wat in elkaar gestoken hebben. Dat is wat archeologen doen, dat weet u, hè. Die graven in de grond, vinden daar scherven en steken die in elkaar tot het potjes zijn. Klokbekers of wat voor bekers staan ook. Van allerlei aard en aan de hand van het model van de beker schrijft men het volk één naam toe en dat soort dingen meer. En als dat gebeurd is, dan komt de geschreven geschiedenis, de historische tijd, en dan kan men het niet meer plaatsen. Dan past het er al niet meer in. Zo werkt het ongeveer. Tenminste, laat ik bescheiden blijven en zeggen, dat is de indruk die het op mij maakt in elk geval. Men weet het niet echt. En toch, het een en ander is redelijk goed te volgen. Veel beter dan wij gewoon denken. Maar ze zijn hier verzameld geworden, langs alle kanten. En dat is ook de aanhef van deze uitspraak. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob. Dat laatste is ook gebeurd, want hoe dan ook, onder die volkeren is inderdaad het evangelie verbreid geworden en in het algemeen heeft daar ingang gevonden. Zo is dat dan toch gegaan. En dat is, daar is historisch ook geen twijfel over. De manier waarop het gebeurd is, die vinden we soms twijfelachtig, maar dat vind ik tot vandaag nog steeds, hoor. Er zijn nog steeds twijfelachtige methoden, dus ja, dat zegt allemaal niet zoveel. Maar dat het gebeurd is, en dat de naam van Christus gevestigd is hier in Noordwest-Europa, ja, dat staat gewoon in alle geschiedenisboeken en alle historische atlassen. Zo is het inderdaad gegaan, en van hieruit is het dan weer verspreid geworden, nou ja, gepredikt geworden in elk geval de hele wereld over. Verspreid geworden kun je moeilijk zeggen, want het heeft maar zelden ergens, het is maar zelden ergens in goede aarde gevallen, om te blijven bij de gelijkenis uit Matteüs 13. Maar zo is het wel gegaan. Zij kwamen samen inderdaad en hoorden. Maar dit is nog maar een aanheffen. Komt samen en hoort gij zonen van Jacob en hoort naar Israël uw vader. En de naam Israël erbij wil uitdrukkelijk zeggen dat we hier van doen hebben inderdaad met Jacob de profeet. Die door het geloof zijn zonen zegent. En niet alleen die van Jozef zoals Hebreeën 11 het zegt, maar heel die zegeningen zijn in feite profetieën. Dat zegt hij ook, hè? Er staat weliswaar boven Jacob zegent zijn zonen, maar er staat, ik zal u verkondigen hetgeen u wedervaren zal. En of dat zegeningen zijn, is nog maar de vraag. Ja, voor een deel, maar voor een deel ook niet. En af en toe is Jacob toch wel erg negatief over hier en daar één zoon. Je kunt dat moeilijk een zegen noemen. Ik beschouw dat opschrift boven dit gedeelte dan ook als een verzwakking van de werkelijke inhoud. Hij sprak maar niet wat goede wensen uit onder het motto, het gaat jullie goed en red je. Dat is toch West-Fries of niet? Red je? West-Fries, hè? Ja. Het gaat jullie goed en red je. Integendeel, hij zegt, dit zal je wedervaren. Hoe summier het ook is, overigens. Maar het belangrijkste voor ons is eigenlijk nog niet eens zozeer de inhoud van deze uitspraken van Jacob over die zonen. Wat mijn zinzins belangrijker is, is dat we hier uitspraken vinden over die zonen met betrekking tot een tijd waarvan wij geleerd hebben, al van Mozes, maar zeker in het Nieuwe Testament, dat de Heer zich verbergt. Maar niettemin toch profetieën over Israël. En daarmee bedoelen we nog steeds niet Juda. Ik bedoel, profetieën over Israël in onze tegenwoordige tijd. Waarin de Heer zich verbergt en waar wij in het algemeen dan toch het spoor van Israël grotendeels, en dat is nog een understatement, zijn kwijtgeraakt. Niettemin profetieën. Waarom ook niet? Ik weet dat velen er moeite mee hebben, maar ik ben er stellig van overtuigd dat die 7 brieven in Openbaring net zo goed geschiedenis geven van onze tegenwoordige tijd. Niet zozeer van Israël, maar in elk geval van wat wij dan populair noemen de kerkgeschiedenis. Dat wil zeggen, er wordt toch heus van tevoren aangekondigd hoe het een en ander zal gaan. En in veel eenvoudiger vorm vind je dat trouwens ook in gelijkenissen terug. Maar in die 7 brieven vind je inderdaad, wat we dan gemakshalve noemen, 7 perioden uit de kerkgeschiedenis. Dat is wat het is, daar ben ik stellig van overtuigd. Dat het omstreden is, komt omdat men het niet wil geloven en omdat men niet geneigd is de uitspraken die daar staan inderdaad toe te passen, omdat ze niet prettig zijn. Want positief is het niet, over het algemeen niet, wat in die brieven beschreven staat. En als er wat lelijks over je gezegd wordt, dan wil je al gauw zeggen, dan, maar het gaat niet over mij, het gaat over iets anders. En dan ben je er weer af. Dat is wat gebeurt. Maar goed, dit schriftgedeelte dan. Hoor naar Israël uw vader Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snel, en dan, dat is positief, en dan negatief, snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Zodat je nou, dat vind ik altijd leuk, je hebt 2 uitspraken, tegenstrijdig en ze staan zelfs naast elkaar. Dan hoef je niet zo erg te zoeken naar, kan ik ergens in de Bijbel een vers vinden dat in strijd is met wat ik hier lees. He, hier staan ze gewoon, dat is makkelijk. Dat is voor de tegenstanders dus heel geschikt. Eerst de voortreffelijkste in hoogheid en daarna, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. In vers 4. Maar het punt is gewoon dat in vers 3 beschreven wordt niet zozeer Ruben, de man in kwestie, maar wat beschreven wordt is de eerstgeborene. Hoe ziet dat eruit, die eerstgeborene? Wat is dat voor iemand? Wat is dat voor functie? Eerst geboorterecht, want daar gaat het over. Nou, het eerst geboorterecht houdt in de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Want de eerstgeborene wordt geacht het hoofd te zijn van de familie. En in, op een iets bredere schaal wordt hij geacht stamoudste te zijn. Eigenaardig dat we daar ook het woord, woord oudste bij gebruiken. Het heeft toch iets met eerste en laatste te maken en dat soort begrippen. De stamoudste, ik heb begrepen dat ze dat in Amerika een opperhoofd noemen. De eerstgeborene is dus hoofd van de familie. En als de familie groot is, heet het een clan. En als het nog groter is, dan heet het een stam. En de eerstgeborene is de stamoudste. En als het groot genoeg is om het een volk te noemen, ik weet niet waar die grens ligt, moeten we maar eens een commissie voor instellen. Maar als het een volk wordt, dan is het opperhoofd ineens de koning. En dat je die dan noemt vader des vaderlands, ja, dat ligt voor de hand. De vader, de oudste. En dus de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. En het hangt samen met die termen die ik eerst oversloeg. Namelijk mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. En u zou moeten weten dat begin, reshit, dat een volstrekt synoniem is in de Bijbel voor eerstgeborene. Dat wil zeggen de woorden begoer, eerstgeborene, en reshit, gewoon eerste, worden inderdaad afgewisseld. En er zijn vele voorbeelden van, ik zal er u niet mee vermoeien, dat heb ik vroeger een keer ergens wel gedaan. En ik denk, dat ga ik één keer doen. Dan noem ik alle schriftplaatsen of zoveel ik het kan vinden. En dan stamp ik het erin en daarna doe ik het nooit meer in. Maar eerste of eerstelingen of eerstgeborenen. Hoewel het soms verschillende woorden zijn. Er zijn er nog een paar hoor, trouwens. Ze hebben gewoon dezelfde betekenis. Zeker binnen dit verband. En hier zeker. Het gaat over een eerstgeborene. En het synoniem reshit, eerste, wordt inderdaad meteen gebruikt. En het idee is dat wat wij noemen eerstgeboorterecht, waar in het Hebreeuws gewoon een apart woord voor is, begoer, dat wordt gegeven aan de eerste die zich meldt. En dat is dus inderdaad de eerste vanuit een volgende generatie. Tenzij hij niet geschikt is, of niet geschikt geacht wordt te zijn, dan wordt hij gepasseerd en dan wordt het eerstgeboorterecht, de titel heet zoiets, hè, wordt gegeven aan iemand anders. En dat is wat je in de Bijbel dus nog eens tegenkomt. Maar het principe is, ja, ik kan wel de eerstgeborene zijn, hij komt dus in aanmerking, maar als je niet wil, of als je niet kan, dan houdt het gewoon op. Er zijn verhalen genoeg in omloop geweest in de loop der tijd en tot vandaag, ook over de opvolging in Nederland. Hè. Vroeger bij de stadhouders en de laatste 200 jaar in verband met het koningschap in Nederland. Je kan wel als eerste geboren worden en dan kroonprins zijn of zoiets. Maar je kan altijd nog zeggen, geef mijn portie maar een fikkie. Ja. Of een andere uitdruk. Deze is uit Leiden, geloof ik, deze uitdrukking. Ja, maar kan ook wat anders zijn. Je kunt zeggen, als het Amsterdams was geweest, was het aan mijn lijf geen Polonaise. Ja, dat is het. Die zocht ik eigenlijk, maar. Doe maar, dat kan, inderdaad. En in, ik weet niet of het in Nederland zo voorgekomen is, maar het is wel gebeurd dat mensen die ergens bovenaan, rond de bovenaan in de lijn van de erfopvolging stonden, gewoon zeiden, nou, ik hoef niet. En die zichzelf door het een of ander disqualificeerden. Dat weet u toch, hè? Ik ga er liever niet verder op in, maar dat kan inderdaad. Maar het kan ook zijn, en dat was vroeger heel gebruikelijk, dat pa zegt, ja, maar die oudste van mij, die, ik zal wel wijzer wezen. En die meteen de erfenis doorgeeft aan een van zijn andere zonen. Zo gebeuren die dingen. En in de Bijbel gebeurt dat omdat er natuurlijk tegelijkertijd de uitbeelding is van de hele situatie in de heilsgeschiedenis, waarbij het toch juist de bedoeling is dat wij leren dat weliswaar God een mens zou scheppen naar zijn beeld en gelijkenis, maar dat is niet Adam geweest. Die is gedisqualificeerd. In overeenstemming met de planning, de raad Gods van voor de grondlegging der wereld en hoe het maar heten mag. Maar niettemin, zo is dat. Maar neem niet weg dat je dus nog steeds hebt uitspraken in Genesis 1 over die Adam. Maar dat ze meteen over Adam heen van toepassing zijn. Niet op de eerste Adam, maar op de tweede Adam. Van wie triomfantelijk geleerd wordt in het Nieuwe Testament, dat hij beeld Gods is. Ik roep altijd meteen, dat betekent niks als Adam dat ook was en als Seth dat was en Enos en Kenan en Mahalalel en u en ik. Wat betekent het dan dat de Heer Jezus het beeld Gods is? En het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Als de natuurlijke mens dat al zou zijn. En voor de goede orde, van Seth, de eerstvolgende na Adam in de lijn van erfopvolging, tweede generatie, van Seth staat dat hij naar het beeld van Adam was. Adam kreeg een zoon naar zijn beeld en gelijkenis. En van ons, van u en mij, staat in 1 Korinthe 15 dat wij het beeld van de eerste Adam, de oude mens, dragen. En dat wij het beeld van de nieuwe mens zullen dragen op grond van wedergeboorte. En dat wij naar zijn beeld veranderd worden. Het beeld van Gods zoon zouden gelijkvormig worden. En naar zijn beeld veranderd worden in gedaante van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat allemaal niet kan als we dat van natuur al waren. Heb je dat nog? Ja, het is in strijd met de orthodoxe theologie. Ik weet het, ik weet het. Men vindt het maar wat mooi als men uit de Bijbel kan lezen dat wij, dat u en ik, beelddragers van God zijn. Sluit aan bij onze eigen hoogmoed. Maar als je de Bijbel wat serieuzer neemt, kom je er vanzelf achter dat het niet het geval is. Echt niet. De nieuwe mens, de laatste Adam is dat. En die zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. En onderweg, ergens, ergens onderweg, zo halverwege, vind je David die de vraag ook inderdaad naar voren brengt. Wie is dat eigenlijk, die mens? Psalm 8. En wie is dat eigenlijk, die zoon des mensen, die gesteld werd of zou worden of was, of hoe het maar heten mag, over de werken van Gods handen, over de hele aarde en over het gedierte des velds. Wie is dat eigenlijk? En dan niet zeggen, David was dom, die wist niet dat ieder mens dat is. Maar gewoon lezen wat Hebreeën 2 als commentaar geeft. Die zegt, die mens, waarna David vraagt in Psalm 8, wie is die mens? Die mens is Jezus. En dan lees je alsnog ook Hebreeën 1. De Heer Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods, omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Nog een keer, dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Wat eigenlijk hetzelfde is, maar met andere woorden. Heb je dat nog? Dat soort dingen? En daar vind je dus die verwisseling van eerstgeboorterecht. Dat gaat niet naar Adam, gaat via Adam naar Christus. Niet de eerste mens, maar de tweede mens. Niet de eerste Adam, maar de laatste Adam, enzovoorts. Nou, dat herhaalt zich in de loop van de geschiedenis vele malen onder het motto, vele eersten zullen laatste zijn en vele laatste eersten. Ze worden verwisseld en dat is wat hier ook gebeurt. Maar de eerstgeborene zou zijn de voortreffelijkste in hoogheid, de voortreffelijkste in sterkte en bovendien het begin mijner macht. Het heet mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. Die woorden, die kennen wij niet, die herkennen wij waarschijnlijk niet. Maar die woorden als het begin mijner macht betekenen, het is het eerste resultaat van de macht, de kracht van Jacob. En bedoeld is inderdaad de regenererende kracht, dat wil zeggen die van de voortplanting. En het eerste resultaat daarvan is de natuurlijke aangewezene om de vader als zodanig op te volgen. Omdat hij het begin is van zijn kracht. Heb je dat nog? Je vindt die term trouwens ook in, noem ik toch even, in Psalm 108. Vind ik leuk om aan te halen, omdat het over het algemeen cryptische uitspraken zijn, die niet begrepen worden. Psalm 108. En ik ga niet de psalm bespreken, dus ook niet de omliggende uitdrukkingen, maar alleen het gaat me om deze uitdrukking. Daar staat in vers 9 van Psalm 108: Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Ephraim is de sterkte mijns hoofds. Nou, Gilead is mijn, dat is niet zo moeilijk. Gilead is het gebied oostelijk van de Jordaan, nou ja, noordoostelijk van de Jordaan. Dat wil zeggen, dat is het gebied van de stammen van Ruben, inderdaad. Van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Dat is ook het gebied dat het eerste veroverd werd door de Assyriërs. En zij, Ruben, Gad en de halve stam van Manasse, zijn ook als eerste weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En voor zover ik weet komt daar ook de naam Kelten vandaan. Of zo je wilt, Galaten. Dus een verbastering eigenlijk ook niet eens. Maar het is, het is de naam Gilead. Het is die groep die het eerst in ballingschap ging. Het is ook de eerste groep eigenlijk die en bloc vanuit de ballingschap naar het westen trok. En daar kennen we ze als Kelten in de ene taal en als Galaten in de andere taal. Maar het is hetzelfde. Het een is Grieks, het ander is Latijn. Maar is het van de Romeinen. Maar het is precies hetzelfde. En als je vraagt, waar komt die naam vandaan? Gewoon van Gilead. Maar toen maar. Gilead is mijn, dat begrijpt u. Noordoostelijk, dat was een gebied van Israël. Manasse is mijn, nou de helft van Manasse woonde in dat gebied. En Ephraim is, en dan staat er, de sterkte mijns hoofds. En nou vraag ik u, wat is nou de sterkte mijns hoofds? Wat zeg je eigenlijk als je zegt, Ephraim is de sterkte mijns hoofds? En mijn conclusie is, dat wisten de vertalers ook niet. En die hebben dus gewoon met het woordenboek in de hand, zeg ik dan. Dat is, ik bedoelde echt niet de spot mee te drijven, maar bij laconiek, hè. Met het woordenboek in de hand hebben ze gewoon woord voor woord vertaald. Sterkte en hoofd, en dat is het dan. Maar het is toch niet zo moeilijk, want hoofd is resh, hangt er vanaf hoe je het uitspreekt. Maar hoofd is gewoon het woord voor begin en voor eerste dus. Bereshit, dat wil zeggen in den beginnen, komt van dit woord. Resh, hoofd. Vandaar dat je het eerste woord van Genesis, want het is het eerste woord van de hele Bijbel, ook heel goed zou kunnen vertalen met in hoofdzaak. Niet dat ik daar een voorstander van ben, hoor. Nee. Aangezien het over tijd gaat, lijkt het me beter te vertalen met in den beginnen. Ja, aan het begin. Het begin van het verhaal. Of het begin van de tijd is, dat staat nergens. Het is het begin van, zo begint het Bijbelverhaal. En dan gaat het verslag van de Bijbel. Begin, hoofd. Hoofd is begin, begin is hoofd. En eventueel eerste. En wat staat hier dus? De sterkte mijns hoofds. Ja, de sterkte namelijk het begin. Kortom, het begin van mijn, ander woord voor sterkte, kracht. Het begin van mijns kracht. Het begin van mijn kracht. En hier staat dus in wezen dezelfde uitdrukking als in Genesis 49... als toelichting op dat eerst geboorterecht, het begin van mijn macht. En hier staat mijn sterkte, het begin. En als je moeite hebt met de omkering van die woorden, dan moet ik u zeggen, ja, dat ligt aan onze taal. In heel wat talen gebruik je de volgorde zoals het precies staat in Psalm 108. Dat maakt echt niks uit, hoor. Het begin van mijn kracht. En dus staat er eigenlijk gewoon in Psalm 108, vers 9... Gilead is mijn, Manasse is mijn en Ephraim is mijn eerstgeborene. Nou vervang ik beginsel mijner macht. En dus sterkte mijns hoofd dus gewoon voor eerstgeborene. Begoer in het Hebreeuws. En waarom ook niet? Want de volgende uitdrukking luidt... En Juda is mijn wetgever. Maar dat Juda als wetgever... Ja, dat wil zeggen, Juda is de koning. De koninklijke stam. En dan blader ik gewoon even terug weer naar Genesis 49. Want over Juda staat dat ook, hè? In vers 10 van Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Maar wat vertaald is met wetgever, staat gewoon voor het koningschap, hè? Het koningschap zal van tussen zijn voeten niet wijken. Dat wil zeggen, de koning is de wetgever van Alzer. En daarna de wethouder. Vroeger was het gewoon, het woord van de koning is wet. Overigens, dezelfde uitdrukking staat net zo letterlijk in Psalm 60, vers 9. Dan heb je de twee. Er staat dus gewoon, Ephraim is mijn eerstgeborene. Alleen met een andere term daarvoor. Het begin van mijn kracht. En zo noemt Jacob in Genesis 49 Ruben. Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. En daar staat dus ook dat woord, reshit, van resh, hoofd. Het begin mijner macht. En daarmee de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Maar hij zou het niet zijn. En wat we dus vinden in vers 3 is de beschrijving, een beschrijving van de eerstgeborene als zodanig. Ruben had het kunnen zijn, maar hij beantwoordde niet aan die beschrijving. En dus was hij het niet of werd hij het niet. In ieder geval, hij werd het niet. En Jacob passeert hem. Trouwens, dat had hij al gedaan in het voorgaande hoofdstuk. In Genesis 48. Moeilijker mag dat niet zijn. Dat betekent dat Ruben helemaal zo voortreffelijk niet is. En daarom is hem dat eerstgeboorterecht ontnomen. Voor zover er op aarde rechten verbonden zijn aan het eerste zijn, worden die rechten toegekend. Maar voor wat betreft de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, die vererfd zouden worden, wordt Ruben gepasseerd. Want de beloften zouden berusten. Nou, berusten sinds hoofdstuk 48 dus inderdaad bij Ephraim. De sterkte mijns hoofds, heet hij dan. En ik moet voor de volledigheid, moet ik toch vanavond alsnog weer noemen. Ik heb het al een paar keer gedaan, maar ik kon er niet aan. 1 Kroniek 5 was het, hè. Omdat het daar zo duidelijk staat. Je kan het niet missen. Want ik ben me bewust, wat ik sta te vertellen, is omstreden. Er zijn heel wat christenen die nog nooit gehoord hebben van een eerstgeboorterecht van Jozef of van Ephraim. En als ze ervan horen, redeneren ze het weg naar het verleden. Maar de Bijbel is daar heel uitdrukkelijk over. In 1 Kroniek 5, waar we een opsomming vinden van de volgende generatie. Dat wil zeggen, de zonen van de zonen van Jacob, die overigens allemaal weer, in het algemeen allemaal weer tot volkeren zouden worden. Maar daar wordt genoemd vanaf 1 Kronieke 5 vers 1, de kinderen, de zonen staat er hoor. De zonen van Ruben, nu, de eerstgeborenen van Israël. En mocht je daarover struikelen, over de term eerstgeborene van Israël, dan krijgen we een stuk dat de vertalers blijkbaar tussen haakjes gezet heeft, tot en met vers 2, en dan begint hij gewoon overnieuw. in vers 3. De kinderen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël, zijn Chanoch en Palu en Hezron en Garmi en zo verder. En het zijn even zoveel namen van clans eigenlijk uit de stam van Ruben. Maar in het gedeelte ertussenin wordt uitgelegd hoe dat zit. Ruben de eerstgeborene, jazeker, maar alleen in deze zin. Want hij was de eerst, hij was de eerstgeborene, de begoer. Maar dewijl hij zijn vaders bed ontheiligd had. Hetgeen natuurlijk een eufemisme is, net als in Genesis 49, vers 4. Hij heeft iets verkeerds gedaan, zou ik maar zeggen. He? Terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte, of eerstgeboorte, werd zijn begoer, het is gewoon hetzelfde woord, gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Let op, aan de zonen van Jozef. Het is weliswaar Efraïm, maar meteen achter Efraïm staat zijn adjudant, dan wel zijn secondant. Want als Efraïm even ziek is, dan moet Manasse waarnemen, om zo te zeggen. Hè? Tot de twee zonen van Jozef. Ja. Werd gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister na de eerstgeboorte rekenen mocht. Dus krijg je genealogie, Bijbelse geslachtskunde, geslachtsrekeningen, dan staat Ruben vooraan, want die was nog helemaal de eerste. In die zin blijft hij gewoon eerst geboren. En dan wordt het nog verder toegelicht, want Juda werd machtig onder zijn broederen, namelijk, mooi voorbeeld van dat en namelijk betekent, Juda, nou ja, die tot een voorganger was, was uit hem. Dat wil zeggen, de koning was uit Juda. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. En dat laatste is net zo goed de moeilijkheid, omdat de eerstgeborene ook inderdaad niet alleen een dubbel deel zou erven en de titel, maar ook koning zou zijn. En de eigenaardigheid doet zich voor dat wat onder alle volkeren gewoon één en hetzelfde is, is onder Israël gesplitst. Dat wil zeggen uit elkaar getrokken. En dat alleen maar onder het oude verbond overigens. Want die verschillende zaken komen weer bij elkaar onder het nieuwe verbond, in Christus dus. Want wij hebben in Israël van doen met eerst geboorterecht, maar ja. Het koningschap, maar dat is een aspect van het eerst geboorterecht. Het koningschap werd gegeven, werd toegewezen aan de stam van Juda. En het priesterschap, maar dat hoort ook bij het eerst geboorterecht, werd gegeven aan de stam van Levi. Nou, dat weten wij uit de geschiedenis. Juda, de koning is uit Juda, oké, historisch feit. En het priesterschap is stam van Levi, oké, is ook een historisch feit. En daarna wordt er niet meer over nagedacht. Ook niet over het feit dat heel Israël een koninklijk volk zou zijn en heel Israël een priesterlijk volk zou zijn. Maar dat niettemin die begrippen binnen Israël dan toch weer beperkt worden. En de koningschap aan de stam van Juda, maar er was maar één koninklijke familie binnen de stam van Juda. En priesterschap aan de stam van Levi, maar er was maar één priesterlijke familie binnen de stam van Levi. Die zich gesplitst heeft in drieën, maar dat doet er nou niet toe. De zonen van Aaron namelijk. Dus het wordt steeds smaller en smaller en smaller. Maar daarna blijft de vraag over, en die heeft me van jongs af aan bezig gehouden, ik zweer het u, dus echt waar. Maar wat blijft er dan van het eerstgeboorterecht eigenlijk over? Wat kreeg Efraïm dan eigenlijk? Hij kreeg eerst geboorterecht, maar hij kreeg niet koningschap en priesterschap. Wat kreeg je dan eigenlijk? En tot vandaag heb ik geen antwoord op die vraag, als de vraag tenminste beantwoord moet worden onder het oude verbond. Er is nog één manier om het weg te redeneren, maar dan moet je vlug praten en hopen dat de mensen je niet goed volgen. Dan zeggen nee, het eerste geboorterecht werd gegeven aan Jozef. En dat geboorterecht houdt dan nog in dat hij twee delen krijgt. En daarom heeft hij twee zonen, Efraïm en Manasse. En daarmee is het eerste geboorterecht vervuld. En dan zeg ik, dat klopt niet, want het eerste geboorterecht werd niet gegeven aan Jozef, werd gegeven aan Efraïm. Waarmee dus Jozef impliciet het eerstgeboorterecht kreeg, maar het was al een gepasseerd station op het moment dat hij het kreeg. En de stam van Efraïm is niet gesplitst geworden. En het enige wat overblijft is, aangezien het nergens uitkomt, het zoveel mogelijk wegredeneren en niet meer over praten. En dat is wat gebeurt, heb ik gemerkt. Tot mijn verbijstering overigens. Want soms ben ik ook verbijsterd. Maar het is wel wat gebeurd. En de oplossing van het vraagstuk is zo moeilijk niet. Al die beloften die gedaan werden. Zoveel beloften Gods als er zijn. Zijn in Christus ja en amen. En daar moet je dus de vervulling van al die beloften zoeken. Ongeacht dat die beloften wellicht een toepassing hebben gekregen onder het oude verbond, de beloften worden pas vervuld onder het nieuwe. En dan is het verhaal heel gemakkelijk. Ik roep het al tientallen jaren, in het publiek ook gewoon, heb het altijd gezegd, zolang als het me heugt, hoeft geen verrassing over het bestaan. In het Oude Testament werd het eerst geboorterecht gegeven aan Efraïm boven Juda. In ieder geval boven Juda, die afgescheept werd, ik zeg het met opzet, denigrerend, die afgescheept werd met het koningschap. Efraïm kreeg eerst geboorterecht boven Juda. En dan komen wij het Nieuwe Testament uit, daar hebben we nog steeds Juda, maar daar heeft de gemeente eerst geboorterecht boven Juda. En dan geldt, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. De lijn van het eerstgeboorterecht over Efraïm loopt dood ergens. Die houdt ergens op. Eerstgeboorterecht van Efraïm boven Juda. En daarmee van de 10 stammen boven de 2. Toch? Maar goed. En in het Nieuwe Testament vinden we de gemeente van eerstgeborenen boven Juda. Onder het motto, vele laatsten zullen de eerste zijn. En vele laatsten zullen u voorgaan. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het Koninkrijk Gods. En wat het maar wezen mag. Kortom, waar is het eerstgeboorterecht van Efraïm gebleven? Want in de toekomst kan het niet meer vervuld worden. Want in de toekomst komt de Heer. En zijn wederkomst begint bij Juda. En dan wordt hij koning. En Efraïm, ja, die behoort dan gewoon tot de rest van de stammen die het koninkrijk ingaan. Maar daar is geen sprake van eerstgeboorterecht in dat verband. Op geen manier. Dus dat moet voor die tijd ergens vervuld worden. Maar we raken het ergens onderweg in de geschiedenis kwijt. En aan de andere kant vinden wij in het Nieuwe Testament een gemeente van eerstgeborenen boven Juda. Officieel. En je vraagt je af, waar komt dat vandaan? En dat is niet zo moeilijk. Er moet dus een historische lijn lopen van Efraïm, dan wel vanuit de 10 stammen van Israël, maar specifiek Efraïm, naar de gemeente. Het eerstgeboorterecht van de gemeente boven Juda is niks anders dan de vervulling van de beloften van eerstgeboorterecht die gedaan zijn aan Efraïm en dus aan Jozef. En dan moet je een eerste poos nadenken en dan denk je, waar komen toch al die Jozefen vandaan in Jozefen? Waar komen al die Jozefen vandaan in het Nieuwe Testament? Waarom vind je bij elke nieuwe ontwikkeling in het Nieuwe Testament eerst een Jozef? Die daarna weliswaar ogenblikkelijk van het toneel verdwijnt. Het is net een komedie, denk ik wel eens. Hè? Die luiden komen door de ene kant, komen ze uit de coulissen op en dan verdwijnen ze aan de andere kant weer. Je ziet ze niet meer terug. Toch? Een Jozef van Nazareth, een Jozef van Arimathea, een Jozef van Cyprus. Dat zijn toch vreemde dingen? Barnabas, die Jozef bedoelde ik dus. Dat zijn toch vreemde dingen? Ja, symboliek. Voordat er wat gebeurt, eerst Jozef. En daaruit gebeurt het. De geboorte van de Heer in een gezin van Jozef. Maar zijn wedergeboorte net zo goed. Uit het graf en in de hof, in de tuin van ene Jozef. En als later Paulus ten tonele verschijnt, via Jozef. Barnabas heette de man. Toch? Ja. En toen Judas vervangen moest worden, werd ons ook even gauw een Jozef geïnt. Heb je dat wel eens gemerkt? Daar lees je zo overheen. Judas moest vervangen. Een ander nemen zijn opzienersambt. Het opzienersambt van Juda. Ja, Judas. Joodse volk. Een ander nemen het opzienersambt van Judas, staat er. In de psalmen staat er, en het wordt toegepast op Judas. Iemand moet hem vervangen. Dan wordt ons meteen een Jozef gepresenteerd. Je had het kunnen weten. Misschien duurde wat lang, maar dat had je zelf kunnen bedenken. Als Judas verdwijnt, ja, dan, hoe gaat het dan verder? Als de twee stammen van het toneel verdwijnen, maar hoe gaat het dan verder? Nou, via de 10 stammen. En Judas is dood, moet iemand hem vervangen, Handelingen 1. En er wordt ons meteen geïntroduceerd een Jozef. Bijgenaamd Justus, hoe heet hij er nog meer? Dat was bijgenaamd Barsabbas, geloof ik, en nog zo wat namen en wat het maar was. En dan denk je, dat wordt hem. Maar ja, u weet wat ik zei, ze komen op en ze vliegen weer van het toneel af, deze ook. Uitgebreid geïntroduceerd. En daarnaast ook nog, ja, er was nog een keuze, dat was Matthias. Alleen maar Matthias. En die werd het. Maar je had eerst een Jozef. Daar gaat het maar om. Heb je dat nog? De uitspraak in de psalm, een ander nemen zijn opzienersambt. Als je het in de psalmen leest, gaat het echt niet over de man Judas, maar gaat het over Juda, het Joodse volk. En het opzienersambt, ja, dat is de functie van Israël als koninklijk priesterlijk volk. Dat is een opzienersambt. En Juda heeft zich gedisqualificeerd, was ongelovig. Het zou vervangen worden door een ander. En het koninkrijk zou van het Joodse volk worden weggenomen, Matthäus 21, en gegeven worden aan een ander volk. Aan een ander volk. Dat zijn vrucht zou voortbrengen, weet u nog? Dat staat allemaal in de Bijbel. En men zou ze naast elkaar leggen, schrift met schrift vergelijken, dat mag geen punt zijn. Hè? Kortom, Ruben kwam wel als eerste in aanmerking, maar dat was hem niet. En, och, herinnert u zich jaren later, toen het koningschap inderdaad en dan definitief bij Juda zou gevestigd worden, en dus toen Saul van Gods wegen weliswaar ook was aangesteld, maar ook weer was gedisqualificeerd, dat Samuel opnieuw een koning moest gaan zalven, deze keer niet met zo'n kruikje, maar met een hoorn, weet u nog? Ja, kruikjes. Een kruikje, dat heb ik nog nagevraagd aan een archeoloog. Ja. Een kruik is vergankelijk, je vindt nooit een heel... Het zijn altijd scherven. Nee? Die dingen gaan wel te water, maar net zolang totdat... dat ze met kruikjes. En als je daaruit gezalfd wordt, dan kun je dus ongeveer uitrekenen dat het koningschap geen blijvend koningschap is. Dat is het eigenlijk, hè? Dus in tweede instantie moet Samuel zijn hoorn nemen, niet zijn kruikje. De Heer zegt het tegen hem. Neem je hoorn. En dan moet hij iemand gaan zalven. Een van de zonen van Isaï. En u kent het verhaal toch? Spannend. Als het op de zondagsschool verteld wordt, of op school, hebben wij dat geleerd allemaal, hè? Er komt eerst de oudste, ik weet zijn naam niet meer. Hè? Trouwens, dat verdwijnt. De eerste drie hebben een naam, als ik me goed herinner. En de vierde al niet meer, want dan wordt het vervelend. Hè? Dan liefst waar, ze repet. Dus komt eerst de oudste en dan zegt Samuel, nee, die niet. Nou, dan de volgende en dan denken wij, nou, dan komt nummer 2 en dat is hem dan. komt ook niet. Nummer 3 is hem ook niet. En daarna hebben ze pas rugnummers, bedoel ik. Want die eerste 3 hebben nog een naam. Maar daarna komt nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7. Wat het maar was. Er komt het hele kerkorgeltje voorbij, zo noemen we dat, hè. Van groot naar klein, zo, dat noemen we een kerkorgeltje, hè. Komt het hele kerkorgeltje voorbij. En daar staat Samuel nog steeds met volle handen. Dat wil zeggen, met zijn kruidje met olie. Ja, er moet er nog een wezen, zegt hij. En dan, oh ja, dat is waar ook. Ja, er was er nog één. Nou, die moesten ze dan eerst van achter de schapen halen. Maar waar het om gaat, is dat die eerste rij, zes of zeven, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die eerste rij, die werd gewoon gedisqualificeerd. 1 voor 1, ze kwamen niet in aanmerking. En de jongste van het hele stel werd dus de oudste. In de betekenis van de machthebber. Ze stonden later onder zijn bevel. Ook. Zijn broers en daarna al die neven van hem. U weet wel, die met die wapens. Joab en hoe heet ze? Amasa. Je kan het niet bijhouden, al die namen. Maar goed, de rest van de familie. Maar hij stond aan het hoofd van David. En de anderen werden gepasseerd. En hier gebeurt iets dergelijks. Ze worden gepasseerd. Niet goed bevonden. Ja. En weet u nog wat de heer toen tegen Samuel zei? Samuel dacht, ik kan niks wat wezen, die jonge man, die David. En toen zei de heer, de legendarische woorden. Een mens ziet aan wat voor ogen is, maar de heer ziet het hart aan. Ja, daar gaat het om. En Ruben had misschien zijn uiterlijk mee, dat zou best kunnen. Maar Jacob wist wat in Ruben was. En los daarvan, hij was profeet. Hij moest het ook maar zeggen van de Heer. Maar er staat dan in vers 4... snelle afloop als der wateren. Dat woord afloop wordt gewoonlijk vertaald met iets als borrelen. Ook vooral in de zin van opborrelen. Snel aan de kook betekent dat. En de vertalers hebben er slechts afloop van gemaakt. Het woord betekent eigenlijk officieel onstabiel. Heet instabiel, hè? Ja, unstable. Dat wil zeggen, er zit geen rust in. Er zit geen standvastigheid in. En daarom hebben de vertalers het kunnen vertalen met afloop. Zo van, dat water loopt meteen weg. Dat hou je niet bij elkaar, dat is niet te vatten en... Maar het had net zo goed kunnen zijn onstabiel, want water dat aan de kook raakt is ook onstabiel. Dat is door de hoge temperatuur. Nou goed. In ieder geval, de term betekent onstabiel en dus betekent het onbetrouwbaar. En moest dat bewezen worden, dan staat er gewoon achter, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Het schijnt dat de broers er toch niet van wisten, maar Jacob wel. En dat weten we zeker, omdat het verhaal vermeld wordt in Genesis 35, toch? Vers 22, het geschiedde als Israël in dat land woonde, dat wil zeggen Jacob met de hele familie, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf, en Israël hoorde het. Of er anderen het gehoord hebben, dat weet ik niet. Ik ga er ook liever niet op in. Maar het kan heel goed dat Jacob er wel van wist en de rest van de familie niet. Maar anders horen ze het hier wel. Mocht iemand de vraag stellen waarom Ruben gepasseerd wordt, dan is dit dus het antwoord. En in ieder geval staat er zodanig geformuleerd in Genesis 49 vers 4... dat je moet bemerken dat hij dat dus, dat Jacob dat dus aan al die broers bekend maakt. En het daarbij laat. De man is onbetrouwbaar. En daarom gedisqualificeerd voor een verantwoordelijke functie. En dat lijkt mij terecht. Zoiets. Ik vind het een goed argument. Datzelfde woord afloop trouwens in Genesis 49 vers 4... dat vinden wij in Richteren 9... en de geschiedenis doet er niet toe. Nu niet tenminste. Maar er staat, zij gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal Berit. En Abimelech huurde daarmee ijdele en lichtvaardige mannen. 9 vers 4 van Richteren. En lichtvaardig, dat is dat woord van afloop. Dat wil zeggen onstabiel. En pagas in het Hebreeuws. Maar het is hier vertaald dus met lichtvaardig. En zo wordt dus ook Ruben dan dus gekarakteriseerd. Hij is lichtvaardig. Hij denkt te gemakkelijk over de dingen. Hij doet ze trouwens ook met de Franse slag. En ik kan het rustig zo zeggen, omdat niet alles is zo duidelijk. Maar sommige dingen zijn duidelijk. En dat is dat Ruben tot in onze dagen hoofdzakelijk bekend is als de Franken. Dat wil zeggen, je moet het netter zeggen. Ruben is dominant in Frankrijk. Maar Fransen zijn lichtvaardig. Ik kwam het laatst tegen, stond letterlijk een oud gedicht, een Nederlands gedicht, over de Franken. En daar werden ze letterlijk zo genoemd, in oud-Nederlands. Toen dacht ik nog, ik moet het eigenlijk opschrijven. Dan kan ik dat tussen mijn aantekeningen zitten en eens voorlezen. En daarna dacht ik, ach, er zit ook niemand op te wachten. Dus ik heb het dan maar weer niet gedaan. En ik vind het ook niet zo'n punt eigenlijk allemaal. Maar dat is de algemene opinie altijd geweest over de Franken. Ze zijn te makkelijk. Ze waren trouwens ook heel gemakkelijk tot het christendom te bekeren. De Saxen was heel wat moeilijker. Oh, u weet nog hoe dat gegaan van oudsher, rond het jaar nul, zullen we maar zeggen. In Europa had je de Kelten hoofdzakelijk. En dan ook genaamd Galliërs. En dat was, laten we zeggen, rond 50 voor Christus. Want dat was de tijd dat Julius Caesar, de bekende Romeinse keizer, het in zijn hoofd had gehaald om Gallië te veroveren. En dat deed hij dan ook. Met enige moeite. En dat zijn mooie verhalen over, ja. Maar goed, dat deed hij dan ook. De Galliërs, weet u wel. En dat ging dan tot aan de Rijn. U weet wel, die loopt zo van zuid naar noord en dan naar het westen weg door Europa. En dat was dan de grens daarbinnen, dat waren de Galliërs. Nou, eerlijk gezegd, eigenlijk was het zo, maar dat wordt stiekem in kantlijnen alleen vermeld, of in hele kleine voetnoten, wordt er toch gezegd, nou ja, die lui over de Rijn, dat waren eigenlijk ook gewoon Galliërs. Maar het meeste wat wij weten over die tijd en over die volkeren, weten wij van Julius Caesar, want die heeft een boek geschreven over zijn eigen heldendaden. Latijnse naam ontschiet me, maar het heet in ieder geval de Gallische oorlogen in het Nederlands. En daarin beschrijft hij de diverse Gallische stammen enzovoorts. Het waren zijn vijanden, hij had een hekel aan ze, dus de beschrijving is bepaald niet positief. Maar vooruit maar weer. Maar hij heeft die Galliërs dan wel veroverd. En als u nou zegt, ja, maar hij is niet verder gekomen dan de Rijn. Nou, hij is daar overheen geweest, maar toen we hardhollend teruggekeerd. Want dan ging hij het niet redden. En het is Julius Caesar die zegt, de Galliërs, dat die wonen tot aan de Rijn. En over de Rijn, dat zijn de Germaanse stammen. Dus je hebt Germanen en je hebt Galliërs. Maar het is een verdeling die Julius Caesar gemaakt heeft. En daarmee kan hij zeggen, ik heb heel Gallië veroverd. En die andere die hij niet veroverd had, noemt hij dus Germanen. Heb je dat? En daarna zeggen de historici allemaal zeggen... nou ja, die Germanen die kwamen de Rijn overzetten enzovoort. Maar eigenlijk was het gewoon hetzelfde volk. En we kunnen het onderscheid niet goed maken. En qua taal kwamen ze zelfs in hoge mate overeen. En gebruiken. En ja, het moet toch op een of andere wijze verwantschap zijn. Ja, ja, dat laat zich raden dus. Hè. Maar als het Germaans heet, dat is gewoon hetzelfde. Maar het was van noordelijker over de Rijn heen, zal ik maar zeggen. Maar daar is dus over geschreven enzovoort. Maar goed, die lui die woonden daar en na verloop van tijd werd het Romeinse Rijk zwakker. Er kwamen de Germanen de grens overzetten, maar bovendien werden ze opgejaagd vanuit het oosten door wat men noemt de Franken. En dan zeggen ze weer, nou ja, ze heten Franken, maar eigenlijk ze hebben toch wel veel gemeen. En dan worden die volken beschreven en wat de Franken betreft, ja, die... Die zijn er door Nederland heen gekomen, naar het zuiden toe afgeweken enzovoorts. En die hebben Frankrijk gesticht uiteindelijk. En daar komt de naam Frankrijk vandaan. Maar die Franken worden inderdaad beschreven van oudsher als een lichtvaardig volk, een onbetrouwbaar volk. Heb je dat? Nou ja, het lands wijs, lands heer. De Fransen vinden van niet, maar die hebben zichzelf tot maatstaf. En die vinden zichzelf dus heel betrouwbaar. En wij Nederlanders vinden onszelf ook een fantastisch volk, want we meten ons aan onszelf. Hoewel we dat niet dikwijls doen, dat meten, maar de Duitsers kunnen er wat van, hoor. Dat weet u, hè? Dat is herrenvolk, enzovoorts. Die meten zich aan zich. Zij zijn de norm. En dus al het andere wijkt af. Dat is oud, hoor, dit. Daarom heten al die Keltische en Saksische volkeren heten barbaren. Want ze worden geacht onbeschaafd te zijn. Want de beschaving was de Griekse en daarna de Romeinse. En alles wat niet door de Grieken of door de Romeinen was onderworpen, heet dus per definitie barbaars. We hebben er nog steeds problemen mee. Wat denk je dat die bewoners die van Nederland, van dit gebied ook, van rond het jaar nul en daarvoor en daarna, dat die in berenvel leefden enzovoort en met knuppels jaagden en weet ik veel wat, belachelijke onzin. En dan af en toe, dan krijg je ineens een boek dat spreekt over toch de wonderen dingen van de goudschatten van de Skieten. Hebben ze een tentoonstelling in Assen, weet je wel. Een paar jaar terug was dat alweer. En die vinden het zo merkwaardig dat zo'n volk zulke grote kunstschatten kon maken. Ja, als je ze eerst uitmaakt voor debielen. Ja, dat meen ik hoor. Wie het waren, allemaal Israëlieten. Die van langs verschillende routes en in verschillende tijden hier naar het westen kwamen. En de Franken zijn inderdaad dominant geworden, maar tot vandaag spreken wij over de Franse slag. Het is aan de ene kant onbetrouwbaar en de andere kant snel aan de kook. En wat moraal betreft, laten we zeggen, ik zal het met name noemen de seksuele moraal, want daar ging het hier over. Ja, daar moet je in Frankrijk niet mee komen natuurlijk, hè. Dat gaat er allemaal niet zo nauw. Zo is dat toch? En Frankrijk wil wel graag de baas spelen. Over Duitsland aan de ene kant en over Engeland aan de andere kant. Daar hebben ze nog een 100-jarige oorlog aan te danken. En wat het maar was allemaal. Dat is toch altijd de rivaliteit geweest. Hè? De eeuwen door, ja, zeker. Vele eeuwen door. Altijd geweest. Ruben is de gepasseerde eerstgeborene. En die zoekt erkenning als zodanig, maar krijgt het niet voor elkaar. En die kiest dan weer deze kant en dan weer die kant. Dan weer links, dan weer rechts. En probeert zich te manipuleren, maar er komt nooit wat van terecht. Nou, dat is Frankrijk, ja. Iedereen weet, Frankrijk is een mooi land, maar... Weten jullie dat niet? Dat is algemeen bekend. Er moesten geen Fransen wonen. Nee, precies. Ja, dat is een bekende uitspraak, hoor. Echt waar. Een klassieker is dat. En daar is een goede reden voor. Wij achten ze lichtvaardig, onbetrouwbaar en snel aan de kook. Maar daarom niet geschikt om de vooraanstaande positie onder de stammen van Israël in te nemen. En dat is het. We hebben het nog maar even over Ruben. U weet wel, de man die Jozef probeerde te redden. Maar het mislukte. Hij deed het met de Franse slag. En toen in Genesis 42 Benjamin naar Egypte moest, zou Ruben zich garant stellen voor Benjamin. En vader Jacob negeert het volkomen. En als Juda dan zegt, nou dan ik maar, toen was het goed. Ruben of Jacob vertrouwde Benjamin niet toe aan Ruben. Hij kende hem. Zo was dat, hè. Wij vinden trouwens in, het is niet zo'n sterk argument, maar we vinden in de Bijbel ook nergens een of andere belangrijke figuur uit de stam van Ruben. Geen richteren uit Ruben. Geen profeten uit Ruben. Helemaal niks. Komt niet voor, nergens draagt hij een verantwoordelijke positie. Wat wij wel vinden, is dat Ruben inderdaad als eerste werd weggevoerd onder Tiglath-Pileser. Dat is, dat was eveneens trouwens 1 Kronieken 5, waar dat vermeld wordt. Zodat u ziet dat die uitspraken daar in 1 Kronieken 5 over het eerstgeboorterecht en over Juda, die koning, waaruit de koning zou voortkomen, zijn allemaal woorden die achteraf geschreven dan wel verzameld zijn. Dat doet er niet toe. Maar inderdaad, hij was als eerste vertrokken. Wij kennen trouwens wel belangrijke figuren uit Ruben. Maar of u Datan en Abiram belangrijke mensen vindt, dat weet ik niet. Dat is in nummer 16. Daar vinden wij de zogeheten opstand van Korach, Datan en Abiram. Nummer 16 is dat. Vanaf vers 1. Korach, de zoon van Jishar, zoon van Kohat, zoon van Levi, nam tot zich zowel Datan als Abiram, zonen van Eliab en On, de zoon van Pelet, zonen van Ruben. Datan en Abiram waren de zonen van Ruben. En u weet hoe het was. Zij stonden op tegen Mozes en Aaron. En dat Ruben daar een rol in speelt, ja, dat laat zich raden. Hij was gepasseerd. En daarna trekt hij het gezag van Mozes dus en Aaron uit Levi in twijfel. Kijk, dat is Ruben, de gepasseerde die toch macht zoekt. En dat is, gewoon samenvatten, dat is de geschiedenis van Frankrijk, hoor. Uit onze tijd. Vanaf de dagen dat ze zich in West-Europa gevestigd hebben, tot in onze dagen aan toe. Ja. En alleen als je een Fransman bent, ja, dan heb je er wat problemen mee. Maar niettemin, zo ligt de situatie. Streeft altijd naar de macht, maar het komt nooit goed. Krijgen ze niet voor elkaar. En vooral hebben ze een naijver naar Engeland, ja. Maar dat is omdat in Engeland Ephraim dominant is. Nou ja, ze hebben de kant van Amerika gekozen in de tijd. Hè? Weet u nog, dat is 200 jaar, iets meer, 250 jaar geleden zowat. In de dagen van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog ten opzichte van Engeland, toen kozen de Fransen de kant van Amerika. Maar dat was alleen maar om Engeland was te zitten. Zo is dat gegaan. En daarna, meteen daaroverheen, kreeg je de Franse Revolutie. Toen dachten ze van wat die Manasse daar gedaan heeft in Amerika, dat is mijn vertaling, hè. Wat die Manasse daar in Amerika gedaan heeft, zich onafhankelijk maken van Ephraim, dat gaan wij ook doen. En we gaan een hele nieuwe staatsinrichting opbouwen en daarmee de wereld veroveren, enzovoorts. En toen kregen we hier de Franse tijd. Maar ja, het is allemaal op niks uitgelopen. Nou, niet helemaal op niks, maar de macht hebben ze niet gekregen. Alsnog niet. Weer niet gebeurd. Nou ja, het is een beetje een tragische geschiedenis. Alsof hij de jongste was van de familie die zijn nodige erkenning zocht. Maar hij was de oudste en hij was gepasseerd. En dat steekt nog steeds. En als u dat ver gezocht vindt, heb ik er altijd nog één voor u die veel verder gaat. Want het is dezelfde positie als van de hele Arabische wereld. Stammend van Edom, dan wel nog verder terug van Ismaël. Dat zullen ze daar niet tegenspreken trouwens. Stammen, gekke, die weten het wel, hè? Stammen van Ismaël. Maar de strijd die ze hebben is tegen Isaac. Door wie ze gepasseerd zijn. En dus tegen wat er dichtbij ligt tegenwoordig. De Joodse staat. Maar al veel langer tegen Europa. Want zo is het gegaan, hè? Tegen de dagen dat die Israëlitische stammen in Europa vergaderd werden. Werd de islam ontdekt, dan wel uitgevonden. Hoe zeg je zoiets? En meteen zijn ze opgetrokken naar Europa toe. En de eeuwen door hebben ze Europa bedreigd. Dat mag je niet zeggen. Behalve van Wilders, dan mag je dat wel zeggen. Maar verder van niemand. Omdat er alleen maar moeilijkheden van komen. Maar ook als je het niet zegt, komen die moeilijkheden wel. Ze komen ook. Uiteraard. Ze hebben eerst langs de zuidelijke route Europa geprobeerd te veroveren en zijn heel ver gekomen. Totdat Karel Martel ze tegenhield. Zo was het ongeveer. Hè? En toen heeft het nog heel lang geduurd voor ze verdwenen waren. Ook uit Spanje, zal ik maar zeggen. En daarna hebben ze het een paar eeuwen lang langs de andere kant geprobeerd. Dat wil zeggen de Balkan over en waar ze hun sporen hebben nagelaten tot vandaag. En tot in, officieel tot aan Wenen zijn ze gekomen. Tot in Oostenrijk in elk geval. En dan ben je, wanneer is dat? 17 zoveel. Nee, het was in de 17e en de 18e eeuw. Het heeft lang geduurd ook. Nou ja, en in de Eerste Wereldoorlog is die confrontatie ook nog geweest. Tegen het Turkse Rijk. Hoofdzakelijk Engeland was daarin betrokken, maar Frankrijk ook natuurlijk. En in onze dagen gebeurde het op heel andere wijze. Maar het is heus nog steeds precies hetzelfde. Het is de strijd van degene die gepasseerd is. En dat zeggen ze ook gewoon. Hè? Want Ismaël moet het eerst geboorterecht hebben. Met andere woorden, dit soort dingen spelen echt een rol in de geschiedenis. Hoe dat werkt, ja, weet ik niet. Of die volkeren zich daarvan bewust zijn, nou misschien niet. Maar toch, op een of andere wijze zit dat in de volksaard. Aan de ene kant het streven naar macht, aan de andere kant de frustratie dat het niet voor elkaar komt, enzovoorts. En dat wat hun niet lukt, lukt een ander weer wel, enzovoorts. En daar kun je onverschillig tegenover staan. Maar soms met sommigen grijpt dat aan. Dat is nou eenmaal zo. Dat noemden we vroeger volkskarakter. Maar het zijn begrippen die zijn politiek incorrect verklaard. Want de Fransen hebben uitgevonden dat De Fransen hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Maar iemand die uitvindt dat alle mensen gelijk zijn, deugt niet om verantwoordelijkheid te dragen. Die zal zeggen, dat kan een ander het ook wel doen. Gaat me nou te ver, dan loop ik weg. Het gaat dus echt niet werken. En ik denk dat ik persoonlijk denk, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag, dat de onbestuurbaarheid van Europa in het algemeen, ik bedoel niet als geheel, maar ik bedoel van de Europese landen en volkeren enzovoort, dat de onbestuurbaarheid daarvan in feite veroorzaakt is door de filosofie dat alle mensen gelijk zijn. Ik denk dat democratie wat dat betreft meer kwaad dan goed doet. Wat nodig is, naar Bijbelse maatstaven, zijn mensen die verantwoordelijkheid dragen. En initiatieven ontwikkelen en dat soort dingen meer. Die zich bewust zijn van de positie die ze hebben en daar gebruik van weten te maken. Die weten te benuttigen. Dat wil zeggen hun verantwoordelijkheid dragen. Maar als je zegt dat alle mensen gelijk zijn, heb je principieel daar een eind aan gemaakt. Dat kan namelijk niet. Nou ja, dat is een beschouwing van de geschiedenis van de laatste paar eeuwen. Maar het is de geschiedenis van Europa eigenlijk. Wat zal ik er nog meer van zeggen? Datan en Abiram, nou u weet hoe het hen vergaan is. Ze zijn in de aarde verdwenen. En dat is dan wat je van Ruben nog tegenkomt. Je hebt trouwens ook nog, ik zoek hem niet op. Je hebt namelijk in Jozua een heel hoofdstuk, hoofdstuk 22... waarin die 2,5 stam in Gilead, dat wil zeggen in het Overjordaanse, dus Ruben en Gad en de halve stam van Manasse, zij richtten gezamenlijk een altaar op daar. En de rest van Israël aan de westzijde van de Jordaan protesteert daartegen en zegt, ja, maar nu zonderen ze zich af. Nu trekken ze iets naar zich toe waar ze geen recht op hebben door op eigen initiatief daar een altaar te stichten. Maar het is dus weer onder leiding van Ruben dat een scheuring dreigt, dat er iets fout dreigt te gaan. Een gezantschap, een delegatie naartoe gezonden, en er wordt overleg gepleegd en dan draaien ze bij. En dan, dan wordt het toch weer één. Maar Ruben zou de aanleiding toe geweest zijn tot toen al een uiteenvallen van het volk, de Joshua 22. En daarnaast hebben we dan nog Richter 5. In de geschiedenis van de Richteren. Ook dat is een tamelijk gecompliceerd en uitgebreid verhaal overigens. Die geschiedenis van Deborah en Barak en wat het maar was allemaal. Dan kom ik in Richter hoofdstuk 5, strijd tegen Jabin enzovoorts. Uiteindelijk onder leiding van Deborah. En als dat dan eenmaal weer allemaal geregeld is, zal ik maar zeggen, en het weer vrede is, krijgen wij de lofzang van Deborah. En die maakt een rondje langs enige stammen van Israël en hun aandeel in de strijd. En daar lezen wij in Richter 5, we zullen er nog wel eens terechtkomen. We lezen in Richter 5, vers 15. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. En gelijk Issachar, alzo was Barak, op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. En wat het in de praktijk betekent, is Ruben had niet meegedaan in de strijd. Die vond het niet nodig om er zich mee te bemoeien. Waarmee de stam zich alsnog diskwalificeert voor eerst geboorterecht. Juist omdat het de eerste verantwoordelijkheid zou dragen als de oudste broer, maar het heeft zich aan de strijd ontrokken. Later komen we er nog eens terecht, omdat er worden nog een paar stammen genoemd. En het leukste van het verhaal vind ik overigens dat daar gemeld wordt dat de stam van Dan in de praktijk ook niet meegedaan had, maar dat was omdat ze zich bevonden op schepen. Die voeren de hele wereld over, toen al, in die dagen. Maar daar hebben we het later wel weer over, hè? En dus waren die ook niet betrokken in de strijd. Ze waren weg. Ja. Ze waren de marine. Ja. Nou ja, de koopvaardij eigenlijk ook, maar toen maar weer. We hebben het daar nog wel eens over. In ieder geval, de Bijbel is duidelijk genoeg over het karakter, de aard van Ruben en daarna van de stam van Ruben. Want zo gaat dat nou eenmaal. Het zijn moeilijke onderwerpen, mede omdat ze in het algemeen niet meer onderwezen worden. En nogmaals, ze zijn politiek incorrect. Maar het blijft natuurlijk zo dat wat wij uit de dierenwereld weten, dat is in de mensenwereld net zo goed het geval. Bepaalde genen, hoe zeg je zoiets, bepaalde eigenschappen worden overgedragen en blijven op een of andere wijze in de familie en steken we na een paar generaties weer de kop op enzovoorts. Vandaar dat je van oudsher kunt spreken over een volksaard. Bovendien, misschien moet ik dat dan ook nu maar even zeggen, zo tegen het eind van de avond. Wanneer het over de locatie van deze stammen van Israël gaat, dan wordt het natuurlijk moeilijk om aan te wijzen, die is uit de stam van die en die is uit de stam van die. Zo simpel ligt dat gewoonlijk niet. Bovendien, u hebt twee ouders, vier grootouders, 8 overgrootouders, 16 bedovergrootouders. En als je zo even doorgaat, dan ben je, als je dan 200 jaar terug bent, of 300 voor mijn part, dan zijn alle toenmalige Nederlanders, als het tenminste allemaal Nederlanders waren, zijn je voorouders. In de praktijk ligt het niet zo, loopt dat wel iets smaller. Maar, maar kortom, uit welke stam ben je nu? Dat is dan eigenlijk niet meer te zeggen, omdat het stammenonderscheid feitelijk verdwenen is sinds de Franken hun rijk opgericht hebben. Zo 4e, 5e eeuw in die buurt, 6e eeuw, daar houdt dat op. En verdwijnen, dan zijn de namen van die diverse Keltische of Germaanse en ook Frankische stammen zijn dan eigenlijk verdwenen. Je komt ze hooguit nog tegen, meestal verbasterd in plaatsnamen. Meer nog in namen van rivieren trouwens. Maar ja, die verplaatsen zich niet en die planten zich niet meer voort. Dus dat is het einde van het verhaal. Wij kunnen dat niet meer aanwijzen. Maar dat neemt niet weg dat dat er een andere methode is van aanduiden. En die heb ik al gebruikt. Want ik heb niet gezegd dat alle Franken van Ruben afstammen. Ik heb gezegd, Ruben is dominant onder de Franken. En dat is de officiële terminologie ook. Dat wil zeggen dat bepaalde eigenschappen, om zo te zeggen, erfelijke eigenschappen, overheersen. Dat zie je trouwens ook wis en waarachtig in families. Dat bepaalde kenmerken overheersen. En als bepaalde families met elkaar verwant raken, dat dan toch de ene familie dominant wordt over de andere, als u begrijpt wat ik bedoel. De ene is een zwakker geslacht, zeggen we dan ook wel. Als het over dieren gaat, zouden we dat zeggen. De ene is een zwakker geslacht, of ras, dan het andere. En als je verschillende dierenrassen met elkaar kruist, dan zal een van die rassen domineren. Zo gaat dat. Maar dat heb je met mensen, heb je dat precies hetzelfde. Met volken heb je dat ook. Dus het is niet maar een kwestie dat je precies kunt zeggen, die stamt daar vanaf. Dat is ook niet nader aan, door ons in ieder geval niet. En dan kunt u wel zeggen, nou, de heer weet dat wel. Maar dan nog blijft het zo dat we met al die voorouders altijd verschillende afkomsten hebben. Hè? Ik bedoel, ik heb voorouders uit de Achterhoek, ik heb voorouders uit België, ik heb voorouders uit Zwitserland enzovoorts. Friesland trouwens ook, bij nader inzien. En er moet nog wel wat meer zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar welk van die is dan dominant? Daar gaat het dus over. Hè? En dus blijft, onder de Franken is Ruben dominant, onder de Engelsen is Efraïm dominant. Al zijn alle stammen van Israël overigens in Brittannië vertegenwoordigd. Hoor. Historisch, is goed aantoonbaar. Maar het gaat erom wie er zijn stempel op drukt. En dus dominantie heeft. Zo heet dat, hè? Dat zijn de termen. Nou, nu we het daar toch over hebben, moet ik nog even zeggen dat wij trouwens ook nog profetieën hebben over de stammen van Israël in Deuteronomium 33. Die niet noodzakelijk gaan trouwens over de eindtijd. Want dat staat er niet bij. Dat zijn de woorden van Mozes die hij uitspreekt over de stammen van Israël. En daarbij staat Ruben ook voorop. Dat is in Deuteronomium 33 vers 6. Die is wel aardig, want er staat dat Ruben leven en niet sterven. En dat zijn lieden van getal zijn, staat er. Waarschijnlijk moet het gewoon zijn dat zijn lieden meetellen. Er zijn er die het uitleggen als weinig van getal. Er zijn er die het uitleggen als veel van getal. Daar kom je dus echt niet ver mee. Want het is zo tegenstrijdig als wat. Maar als je een vertaling wil hebben die die tegenstrijdigheid niet heeft, dan wordt het gewoon dat zijn lieden tellen. Dat wil zeggen meetellen. Dat wil zeggen dat de afstammelingen van Ruben belangrijk zijn. Zo zonder meer. En niet verwaarloosd kunnen worden. Andere stammen van Israël zijn soms, nou ja, betekent eigenlijk niks. Hebben geen belangrijke invloed, maar Ruben wel. Dat is wat hier staat. En bovendien staat het dat Ruben leven. Die vind ik wel leuk. Want dat Ruben leven... De Franse kreet, als het over Frans nationalisme gaat, is... Vive la France. Leven, letterlijk, Frankrijk. Maar die kreet, leven, zo, dat is Frans. Wij kennen nog net in Nederland... leven de koning, dan wel leven de koningin. Maar te vrezen valt dat we die uitdrukking hebben overgenomen uit de Franse tijd. Die trouwens ogenblikkelijk aan de Nederlandse monarchie vooraf ging. Hè? Toen sprak half Nederland Frans of heel Nederland sprak half Frans in die dagen. Nee, rond 1800, zeg maar. Jazeker. Het Haagse accent, Haagse dialect ben ik geneigd te zeggen, Haagse accent is gewoon Frans, hè? Uitspraak van de klinkers, medeklinkers vaak ook, is gewoon de Franse uitspraak. Let maar eens op, het komt uit de Franse tijd. En niet alleen trouwens daar. Amsterdam heeft ook wat Frans, maar dat komt meer uit Antwerpen trouwens. Dus een mengeling. Maar vive le France. Het is typisch Frans, want wij roepen dat niet. En in Engeland roepen ze het al helemaal niet. Daar is het God save. Enzovoorts, hè? Ja, die is wat anders, ja. God redden, God beschermen, enzovoorts. Maar hier staat gewoon dat Ruben leven... en ik beschouw het als een pracht van een parallel... naast vive la France. Hm? La France, moet je zeggen, geloof ik. Die uitspraken, mensen, dat tongval, dat vind ik moeilijk. Dus ik laat het er maar bij. Maar leven Ruben... En dat hij niet sterven, dat is ook niet gebeurd. En dat zijn lieden meetellen. Dat is het eigenlijk. En dan nog een paar losse opmerkingen, niet ontleend aan de Bijbel. Althans, nee, niet echt ontleend aan de Bijbel. Dat is deze. Wij vinden Ruben in de Franken, dat zei ik al. Alleen al de naam Franken komt overeen met wat we nou net gelezen hebben. Allemaal over Ruben. Want de Franken, dat zijn de vrijen, hè? Dat weet je. Dat is wat het woord betekent. En Frank en vrij is gewoon twee keer hetzelfde. Dus ze noemen zich de Franken. En dat betekent wij zijn vrij volk. Wij zijn aan niemand iets verplicht. We zijn nergens aan onderworpen. We dragen geen verantwoordelijkheid. Wij zijn een stelletje... Sansculotte heet dat. Nee, we zijn een stelletje... weet ik veel. Dat is precies waar het over gaat. Hè? En de term... Die drievoudige uitdrukking uit de revolutie was immers vrijheid, daar begint het mee. Gelijkheid en broederschap en we accepteren niemand boven ons. En al wat ze boven zich hadden, hebben ze vermoord toen. Hè? Dat is in Nederland nog net niet gebeurd dankzij Schimmelpenning, maar het scheelde niet veel. Als we hadden hier in Nederland alle adelen, aristocratie ook om zeep geholpen, via de guillotine, echt waar. Maar het is net niet gebeurd. Waarom niet? Wij zijn een ander volk. Andere volksaard. We laten dit zo niet gebeuren. Hoewel we in de geschiedenis nog wel wat politieke moorden hebben trouwens, hoor. Overigens. Maar lang niet zoveel als bij die Fransen dan, hè. Kortom, ze zijn logischerwijze als vrij volk dominant in Frankrijk. Wij kennen trouwens... De Franken ook als de Rabbanei heten ze. Dat is erkend, dat stamt van Ruben. Wij kennen trouwens als ook nog een paar zonen van Ruben... die volgens de Bijbel zelf stamvaders zijn van het volk. Dan heet die zoon is Hanoch. En hij is de vader van de Hanochieten. En je hebt Palu en hij is de vader van de Paluïten. En Hezron, de vader van de Hezronieten. En Carmi, de vader van de Carmieten. Dat wil zeggen, die namen worden genoemd. Op meerdere plaatsen in de Bijbel overigens. Waaronder waar we net waren, 1 Kronieken 5. Maar het zijn meteen namen van clans, heet dat dan, binnen de stam. En die namen die kennen we uit de geschiedenis ook. Ze komen namelijk terug. Wij kennen ze, als het over Hanog gaat, dat eigenlijk Ganog is, of zelfs uit te spreken is als Kanog. Wij kennen de Kagage, Kagage, Skieten. Als naam dus van een categorie, een clan, die wij scharen onder de Skieten. Maar ja, dat is niks bijzonders. Wat wij kennen als Germanen, dat zijn de Skieten. Alleen ze heten niet meer zo. Ze kwamen verder naar het westen. Het is allemaal naamsverwarring. Velen weten dat niet. Maar dit is gewoon geschiedenis. Germaanse stammen af van de Skieten. En waar die dan weer vandaan komen, ja, dat willen ze niet weten. Want de naam Skieten betekent natuurlijk net als Saxe, zonen van Isaac. Maar dat is wat het is. Maar de Kagaag-Skieten, dat zijn dus die van Ganog uiteraard. Ze zijn dezelfde medeklinkers. Wij kennen trouwens ook nog de Gaghi en de Gauki. Want Ganog kan je ook uitspreken als Ganok. En de Noen, dat heb ik u wel eens verder verteld. De Noen, die komt in een woord en hij verdwijnt er weer uit. Afhankelijk van de tongval. Is dikwijls niet mee te tellen. En dus krijg je de Gauki en de Kauki. Dat kan ook nog, als je hem hard uitspreekt, als K. De Kauki, dat is een naam van een clan in het oosten van Ierland. En Gauki kennen we ook als de Hugii. Of de Huga. De naam Hugo komt daar vandaan. Is een Frankische naam dus, hè. De naam van een van de clans binnen Ruben. Een andere zoon van Ruben heette Palu. En dus de vader van de Paluïten. En de Paluïten die waar ze gebleven zijn, weten we niet. Maar ze hebben hun naam bij ons pal over de grens nagelaten. Het land heet Falen. De Falu. De Palu. P en F is hetzelfde letter, hè? De Falu of de Palu. Falen. Wij kennen het als Westfalen. Oostfalen ben ik nooit tegengekomen. Maar dat is bekend, de naam Falen komt van de stam der Palu die daar hun naam aan heeft achtergelaten. Dat is hier vlak in de buurt. Die Palu die had trouwens ook nog zonen. Eliab, die kom ik niet meer tegen. Nemuel, zijn dus kleinzonen van Ruben waar ik het nu over heb, gewoon uit de Bijbel. Nemuel, dat is voor zover wij weten de naam van de de Nemeten van Nemuel, die vind je in Noord-Frankrijk. Dat wil zeggen Noordoost-Frankrijk. Noordwest-Frankrijk, daar vind je de Belgische stammen. Die stammen van Belgische stammen van Benjamin. Daar hebben we het later weer over. Maar dit is het Noordoosten van Nemuel. En Datan en Abiram waren er ook nog als kleinzonen van Ruben. Maar u weet, die zijn met familie en al in de aarde verdwenen. Dus die namen vind je ook niet terug. Dan heb je als derde zoon van Ruben heb je Hezron. De vader de Hezronieten. Die kennen wij waarschijnlijk als de Casuari. Schrijf je met een C aan het begin. Maar die C had met zelden gemak een CH kunnen zijn. Of gewoon een H. Dat is, die beroemde letter die van een H naar een G gaat. En van een G naar een K. In het Hebreeuws ook. Hè. Dus, en bovendien heb je dan nog dat die namen geschreven worden met een ander alfabet. En met andere tekens enzovoorts. Maar het zijn gewoon dezelfde. Dat is de casuari die je gewoon in de geschiedenis tegenkomt. En dan heb je als laatste zoon van Ruben heb je Carmi, de vader der Carmieten. En die kennen wij waarschijnlijk als de Chorasmi. Of Chorasmi. En waar die allemaal gebleven zijn, mensen. Ik geloof niet dat ik dat die moet gaan vertellen. Wat je moet doen als je het echt interesseert. is dan ga je op internet eens zoeken naar Keltische stammen of zo. Of naar Germaanse stammen. Of als je wat beter onderlegd bent, dan pak je je historische atlassen uit de kast. Want dan heb je er ook meer dan één, bedoel ik. Dat meen ik serieus. En daar staan ze gewoon op. Ik heb ze op internet ook wel eens gevonden, kaartjes met Keltische stammen. En ja, dus de kaartjes, als je verschillende kaartjes vindt, zijn ze gewoonlijk ook verschillend. Afhankelijk van welke tijd ze eigenlijk geacht worden weer te geven. En het is soms ook wat lastig. Omdat de kaarten van Ptolemeus bijvoorbeeld stammen uit de eerste eeuw na Christus. Maar het is algemeen bekend dat ze gegeven stammen uit 1 of 2 eeuwen voor Christus. Dat wil zeggen, toen was het al oud. Dus het is altijd een beetje moeilijk. Bovendien, die stammen waren in beweging. Hadden niet een vast gebied met een grens eromheen enzovoort. Die kwamen per huifkar of wat het maar was. Kwamen ze ergens uit het oosten en trokken het land door en trokken verder en maakten rechtsomkeert en gingen weer terug en woonden ergens een poosje totdat ze van links bedreigd werden door weer een andere clan en dan schoven ze weer op naar rechts. Dat is een heel gedoe geweest. Ze zwierven allemaal door elkaar en bewoog. En op den duur is dat allemaal een beetje rustiger geworden. Maar het was inderdaad nadat de Franken daar rust in gebracht hebben onder het Frankische Rijk van Karel de Grote. Maar dan zit je al in, is al bijna 800 in onze jaartelling. Hè? Zo is dat gegaan. Maar we praten dus echt over de eerste eeuwen van onze jaartelling. En tot in die dagen zijn die namen en zijn die stammen redelijk goed te volgen. En daarna raken we ze kwijt. Omdat je daarna landsgrenzen krijgt in plaats van de verdeling van die mensen in stammen en in groepen enzovoorts. Daarna worden er hekken gezet, om zo te zeggen. En gaat dat gelden? En dan raak je ze dus kwijt. Hè? Misschien heb ik het eerder verteld. De Belgen, daar wonen nauwelijks meer Belgen, officieel zelfs helemaal geen Belgen in België. Want de Belgen zijn en bloc overgestoken naar Brittannië. En daar wonen de Belgische stammen. Er zal best wat achtergebleven zijn en wat verspreid geworden zijn. Maar in het algemeen, ze hebben daar gewoond, maar waren zelfs in de dagen van Julius Caesar al grotendeels vertrokken. Maar het land heeft er zijn naam aan ontleend. Ik weet niet wanneer dat gebeurd is, maar ik geloof ook pas in de 19e eeuw... dat ze die naam België boven water... Het waren de zuidelijke Nederlanden immers. Onder Oostenrijkse heerschappij. Enzovoorts. Zeker nadat de Fransen verjaagd waren. Enzovoorts. En ze werden laat bij Nederland ingelijfd. En toen zijn ze alsnog... verzelfstandigd geworden. Jaren later. Nou, niet zoveel jaren later, maar jaren later. En sindsdien heet het België. Toen hebben ze een oude naam uit de kast getrokken. Maar de Belgen zelf zijn al lang verdwenen. In België wonen hoofdzakelijk Franken. En nog wat. Maar daarover hebben we het weer een andere keer. Want we moeten nog een paar stammen. En ik kan u beloven dat ze niet allemaal zo uitgebreid... behandeld zullen worden als Ruben, want van veel stammen wordt ook nauwelijks iets gezegd. Hè. Maar we hebben het daarover de volgende keer. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Dat voorrecht dat u ons getrokken hebt uit deze wereld en ons gemaakt hebt tot uw kinderen en als eerst tot gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Wij zeggen u dank dat wij dit verleden, dat we daarvan verlost zijn geworden. Dat u ons daar uitgetrokken hebt en ons een bevoorrechte positie gegeven hebt als gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We zeggen u dank dat voor ons persoonlijk onze zaligheid op geen enkele wijze vast ligt in onze afkomst of in wie wij van nature waren. Maar integendeel. Ligt vast onze zaligheid in u, die ons geroepen hebt op grond van geloof. Wij danken u daarom dat u ons wedergeboren hebt tot een levende hoop door de opstanding van Christus en dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel waarheen wij onderweg zijn. En wij dragen onszelf daarmee ook aan u op en verwachten van u dat u zou doen wat u beloofd hebt, namelijk ons in heel de waarheid leiden en uw goede werk aan ons begonnen hebt zult voleindigen tot op de dag van Christus. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En mogen uitzien naar die dagen waarin eenmaal ook al die dingen die verborgen of vaag zijn aan ons zullen vertoond worden. Wij danken u dat we daarop mogen vertrouwen en in afwachting daarvan uw woord mogen openen om ons te oriënteren op uw plan der eeuwen. Wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.